Hoe ziet een samenleving eruit waarin mens zich niet meer door wijsheid, zelfbeheersing en matigheid laten leiden, maar massaal achter decadentie en mode aanhollen? En kan er nog van moraal sprake zijn als het normaal wordt dat mens zich laat hypnotiseren door wat plat en laag is en dat ze de illusies van de bioscoop opzoeken om zichzelf daarin te verliezen? Dit is een stukje uit het boek Auke van der Woud, De Nieuwe Mens, de culturele revolutie in Nederland rond 1900. En rond 1900 bevindt zich, nou, niet alleen in Nederland, maar goed, laten we voor het gemak even in Nederland houden, een bepaalde soort revolutie, een bepaald soort omslagpunt, waarvan we van de oude beschaving naar de nieuwe beschaving gaan. En ik vind het leuk om iets wat, nou, in dit geval meer dan 125 jaar geleden is gebeurd, om daar een draai aan te geven, zodat wij inzicht krijgen van vroeger en dat brengen tot het heden. Ja, want ik zie heel veel op het moment dat ik boeken lees over kunst, over cultuur, dan merk ik dat er elke beweging komt weer terug. Hè? In het boek komt ook aan naar voren de energieprijzen. Nou, goed, hè? Of denk aan de verpleegkundige of de hele ziekenhuis, dat ze laag betaald krijgen of slecht betaald krijgen. Dat komt keer op keer weer terug. En zo kan je eigenlijk met heel veel dingen wel doorgaan. Maar goed, er was dus een kantelpunt rond 1900. En ik ga nu, ja, hoe verzin je het, een lijn trekken naar ondernemerschap. Een lijn trekken van het oude ondernemen naar het nieuwe ondernemen. En wat is dan het nieuwe ondernemen? Of gaan we dan weer terug naar het oude ondernemen? Maar dat kan misschien ook weer niet echt. Dus dan krijgen we een soort middenweg. We zitten nu een beetje in de fase, hè, zoals ik er naar kijk, een beetje in de tussenfase. Daar kom ik op terug. Dus laten we eerst beginnen. Wat gebeurde er nou rond 1900? Nou, je zag de oude beschaving. Hè, mensen zijn gewend aan godsdienst. Je kent de beelden misschien wel vanuit Griekenland, uit de Romeinse tijd. Hele realistische beelden. Het werd steeds realistisch. De oude beschaving is ook heel erg vanuit de wat je opgelegd krijgt. Hè? Van hè, zo en zo hoort het. Dus ze vinden en vonden dat het zo hoorde. Maar rond die tijd kwam er heel veel opkomst. Hè? Denk aan de telefoon, aan de radio, aan de fotografie. Noem het maar allemaal op. Er kwam heel langzaam, kregen mensen meer geld. Er was meer technische vooruitgang. En dat zorgde ervoor dat mensen geld kregen in één keer voor een bioscoop. Of dat mensen geld kregen om musea te bezoeken. Of noem het allemaal maar op. En er kwamen ook steeds meer stromingen als het ware. Steeds meer stromingen die heel anders waren dan de oude beschaving. De realistische portretten, de realistische beelden. Ik noem dat een beetje preuts. Hè? Ik weet niet of dat het goede woord is wat ik eraan mag geven. Maar ja, een beetje de preutse beelden. Terwijl de beelden misschien zelf niet preuts zijn, want er staat er in één keer een blote man als beeld. Dus misschien niet zo heel preuts, maar het is wel behoudend, het is wel klassiek. En er waren heel veel mensen die tegen die nieuwe stroom ingaan. Van, ja, wat gebeurt er nou? Mensen zich laten leiden door een bioscoopbezoek. Mensen willen meer, mensen willen ander soort kunst dan we al heel lang gewend zijn. Dus we kregen in één keer een soort van, wow, een beetje een soort paniek. Van, hè, we hebben 2000 jaar zo gedaan en nu willen ze het in één keer anders. Maar dat kan toch niet? Dus er kwamen echt veel mensen in opstand. Hè? Zoals ik het uit de boeken, ik was er niet bij. Maar zoals ik het uit de boeken meekrijg, kwamen echt wel veel mensen in opstand. Van god, dit willen we niet. Wat zijn die mensen aan het doen? Ze zijn zich gehypnotiseerd, hè? Dat stuk wat ik net las. Dat gebeurt er. En dit is nou echt precies iets wat er altijd gebeurt. Een revolutie of een verandering gaat altijd gepaard met hakken in het zand. En dan kom ik terug op het ondernemerschap. We hadden het, tussen haakjes, het oude ondernemen. Denk aan massa is kassa. Hè? Dus je ging eigenlijk leren hoe je een product van weet ik veel, 47 euro verkocht. En dat deed je. En daarna ging je hoger. En dan ging je weer hoger. Dus eigenlijk nam je mensen een soort mee in een soort piramide. Het oude ondernemen noem ik het nu maar even voor het gemak. gebeurt nog steeds heel vaak. Ik doe het zelf soms ook. Er is helemaal niks mis mee. Maar ik wil je even verschil hierin laten merken. Toen kwam het nieuwe ondernemen. Dat noem ik even het high-end model. Degene die voorop liepen. En dat is onder andere mijn business coach geweest. En ik ken, op Instagram hebben we... ik zit even te twijfelen elkaar naam moet noemen. Maar ik denk dat iedereen weet wie ik bedoel. En een super, super goede coach. En die was echt voor Instagram heel populair. En wat je merkt is... Ja, toen wat je dan krijgt is een soort tweedeling. Een soort splitsing. En voor de mensen die niet op Instagram zitten, die denken, waar is het over? High-end model. Wat je eigenlijk doet, is je gaat zorgen dat je de bovenkant van de markt bedient. Dus zij, onder andere, en mijn oud-coach, die waren heel erg populair, of nog steeds, met dit model. En dan wat er altijd dus gebeurt, is dat iemand dit niks vindt. Er zijn altijd een groep die zegt, dat ga ik niet doen hoor. Hè, ik weet nog dat toen mijn coach vroeg 25.000 voor een jaar. Dan hebben we het over vijf jaar geleden. Nou, zij begon er al 11 jaar geleden mee. Maar laat zeggen, 5 jaar geleden zag ik dat zij dat vroeg. En dat was echt absurd. En de businesscoach waar ik het over heb met Instagram ook, die vroeg 17.000 euro. Nou mensen, ik weet wel dat ik ging haar toen interviewen en dat de mensen naar me toe kwamen van, wat is dit nou? Wie is dat? Dat zou ik nooit zoveel geld uitgeven. Hè? Dus je komt dan je krijgt dan een soort, als het ware altijd, hè, er komt iets nieuws. Zijn mensen die denken, wauw, leuk, dat ga ik gelijk doen. Hè? Dus je zag ook heel veel mensen in één keer ook het high-end model hanteren. En dan heb je ook een groep die er tegenin gaat. Hè? Dat is nieuw, dat is anders, dat is raar, dat is vreemd. Gaan we niet doen. En dan krijg je die andere groep. Er zijn ook mensen die er neutraal in staan. Maar goed, ik probeer nu even die scheidslijn te maken. Wat ik vermoed wat in 1900, omstreeks 1900 ook gebeurde. Maar dan op een veel grotere schaal. En wat je dan een soort krijgt, is dat het nieuwe model. En wat er dan gebeurt, en dat is natuurlijk hier ook mee gebeurd, is dat heel veel mensen langzaam het nieuwe model gaan accepteren. Of tot zich nemen. Of misschien wel implementeren. Het hangt een beetje vanaf wat je kiest uiteindelijk. Dus je krijgt niet... Ja, je krijgt nog wel een beetje twee kampen. Maar het nieuwe wordt al wat het nieuwe normaal, zeg maar. Hè? Het nieuwe wordt al een beetje... Is niet meer zo... Ja, laatst zei iemand ook tegen mij van ja, high-end is eigenlijk mainstream geworden. Dus het wordt dan al veel meer geaccepteerd. Los van of je er zelf iets mee doet of dat je er helemaal niks mee doet. Hè. Dat staat even los van elkaar. Maar het wordt dan wel normaal. Ik bedoel, als je nu bedragen hoort van 17.000, de gemiddelde ondernemer, tenminste in mijn Instagram-bubbel, zou daar niet meer zo van schrikken. 20.000, 15.000, dat wordt al tussen haaks en nieuwe normaal. Dat betekent nogmaals niet dat jij het hoeft te vragen. Dat is weer wat anders, maar het is niet dat je flauw valt. En pioniers lopen altijd voorop. Hè? Pioniers, zoals mijn oude business coach, lopen altijd voorop. En het nadeel is dat mensen het dus niet begrijpen. Dus je zit eerst als pionier in een fase dat mensen denken dat je knettergek bent. Hè? Dus dat kreeg zij dus ook. En dan kreeg ik via haar, hè, via iemand anders ook te horen van, goh, wie is dat? Gaat ze 17.000 vragen? Knettergek. En dat gebeurde in 1900 ook met de kunst. Denk aan Vincent van Gogh. Het was heel normaal en heel regulier om te zorgen dat die kunst die we gewend zijn van de Grieken en van de Romeinen, dat was normaal, hè? En toen kwam ik en Vincent van Gogh. Nou, niemand snapte er niks van. Dat lijkt helemaal niet op het echt. Wat moet dat voorstellen? En wat is dit? Het was zo anders. Dus hij was echt een voorloper. En hij heeft heel zijn leven is hij niet begrepen. Pas na zijn dood is hij... Ja, nu betaal je... Weet ik veel van mij. Ik had het laatst al opgezocht. Maar ik weet even niet meer of het nou 180 miljoen was. Voor zijn schilderijen. Nou... Eerder hadden ze nog niet een kwartje willen geven, hè, bij wijze van spreken. Dus dat is wat vaak wat je ziet bij pioniers. Dus als ik kijk naar de oude business coach, die bracht echt het high-end model naar Nederland. En En dan krijg je dus mensen die zeggen van, nou, wat is dit voor raars en wat is dit voor geks? Daarna wordt het dus mainstream, wordt veel normaler. En nu hebben ze iets van, oké, ja, nou ja, goed. En daarna komt er een soort fase, dat noem ik een soort twijfelfase. Een soort van, oké, en dat is precies het stukje wat ik heb gelezen. Gaan we bij het oude blijven? Gaan we bij het nieuwe blijven? Of gaan we dit een beetje mixen met elkaar? En in mijn beleving lijkt het net of we in die fase zitten. Dus dat is precies het stukje wat ik zei. Hoe ziet de samenleving eruit waarin mensen zich niet meer door wijsheid, zelfbeheersing en matigheid laten leiden, maar massaal achter decadentie en mode aanhollen? En kan er nog van moraal sprake zijn als het normaal wordt dat mensen zich laten hypnotiseren door plat en laag is? En ik kreeg laatst ook van iemand anders die, nou, die noemde het high-end model. Het was op LinkedIn. En die noemde het high-end model onethisch. En ze vond echt dat, wat zei ze ook weer tegen mij? Ja, ik heb me niet laten verleiden hoor. Ja, oké, eventjes. Om daarop terug te reageren, maar ik ben daar vrij snel gestopt. Maar wat zei ze nou tegen mij? Als jij dit normaal vindt. Oh, ik weet het niet meer. Als jij dit normaal vindt, dan. Nou, kwam op neer, dan. Ik zelf ook niet normaal, hè? Bewijs van, ik weet niet of ze letterlijk op de man al spelen, maar even, als jij dit normaal vindt, dan zit je toch echt wel in de verkeerde Insta-club. Voor mij zei ze dat. Nou ja, en, nou, ik vroeg wel van, goh, hè, het lijkt wel op alsof jij, wat jij denkt, dat dat de waarheid is. Hè? Het leek net of ze van, nou, als jij dat normaal vindt, dan, je kunt nog bijna bij jezelf gaan twijfelen, hè? Van, goh, ja, is dat dan normaal? Hè? Dus bij wijze van spreken, dat doe ik natuurlijk helemaal niet. Ik moest gewoon lachen omdat ik toch op wilde reageren. En achteraf denk ik, ja, waarom? Hè? Iemand staat zo met ze. Zit daar echt nog in het oude model. Hè? En dat is ook prima. Nogmaals, ik hanteer ze beide. Dus ik kan van beide wat zeggen. Maar het is zo grappig om te zien, hè, hoe mensen kunnen doen alsof ze, ja, of ze echt de wijsheid in pacht hebben van, goh, dat is normaal, dat is niet normaal. En dat is dus precies wat er ook in 1900 gebeurde. Er waren echt mensen, kijken of ik het snel kan vinden, maar waren echt hele bekende mensen van die tijd die echt zoiets hadden van, nou, dat is toch niet normaal. En dan gaan ze allemaal die modernisering doorvoeren en dan gaan ze dit en dat doen. En ja, dat is niet normaal. En ja, eentje ging het echt nog op de man afspelen. Of eentje, zullen wel meer zijn geweest, maar komt in dit boek naar voren. Van, nou, als je dat muziek luistert, is zo absurd. Wie doet dat nou? En het grappige is, je kunt echt letterlijk. Ik kan me voorstellen, als je destijds leeft en je hoort hem praten. En je denkt, ja, daar zit ook nog wel wat in. Ja, dat is misschien toch een beetje raar. Waardoor je letterlijk aan jezelf gaat twijfelen. En letterlijk dus bij jezelf te raden gaat van, goh, is dit dan wel normaal? Ga ik weer terugschakelen naar haar high-end model. Kan letterlijk zijn dat ik door haar of door wie dan ook kan denken, is het wel normaal? Is het, die twijfel, dat is zo, daar moet je het wel doorheen kunnen. Hè? Want ik heb ook klanten die high-end model hanteren. Ja, gos, ja, they don't care. Maar je hebt altijd een clubje die heel erg vasthoudt aan het oude model. Ik noem het even voor het gemak het oude model. En dat is oké, van mijn part. Zou mij eigenlijk helemaal niet uitmaken. Maar die dan kritiek hebben op het high-end model. Maar ook andersom. Eerlijk is eerlijk. Ook mensen die het high-end prediken als de waarheid, hebben kritiek op het low-end model. Het oude model. Want dan zeggen ze, ja, je werkt onder jouw niveau. He, dus aan beide kanten krijg je een soort heen en weer van kritiek. En wat er straks gaat gebeuren, geen idee. Maar als ik kijk wat er een beetje in Nederland is gebeurd, is uiteindelijk zijn die twee samengevlochten. Ja, eigenlijk, misschien ben ik al voorlopen, want ik doe het ook samenvlechten. Maar uiteindelijk zijn die twee een beetje samengevlochten. En er zijn mensen die van de oude beschaving waren, daar zijn ook beelden van gemaakt. En er worden ook later nog beelden van gemaakt. En die hielden daarvan. En mensen van de nieuwe beschaving, ja, die kregen natuurlijk volop plezier in alles wat er tevoorschijn kwam in 1900 en omstreken en daar verder. Dus ik verwacht ook dat dat hiermee gaat gebeuren. Hè. Het is niet zo dat het ene model helemaal weggaat en het andere model helemaal naar voren komt. Ik verwacht dat het een soort schip is. Een soort schipperen wordt van, oké, okay, misschien beide of misschien ga ik beide hanteren of de ene wel, de andere niet of I don't care. Dat verwacht ik. Alleen het nadeel is, en dat wilde ik net zeggen, is dat we in een soort fase zitten, een soort tussenin fase. Dus ik heb nu best wel wat klanten gehad, daarom wil ik deze aflevering ook opnemen, die een beetje zitten te stoeien. Ja, maar wat ga ik kiezen? Hè? Ga ik nou voor het oude model, low-end model, of ga ik voor het high-end model en ga ik me daar helemaal op focussen? Dus je zit een beetje in van, oké, wat past nu het beste bij mij? En dat is per klant natuurlijk helemaal verschillend. Soms heb je een hele duidelijke keuze te maken. Soms kun je net zoals mij beide doen, beide bedienen. Hè, dat kan ook. Of je kiest ervoor om er tussenin te gaan zitten. En ik noem dat de tussenin. De tusseninners. En dat betekent niet dat de waarde van jouw dienst gelijk zit aan de waarde van jou. De waarde van jou, jij bent, nou ja, daar zit geen prijs op. Ik kan zeggen miljoenen, maar dat klopt ook niet, want je bent veel meer dan die miljoenen waard. Dus het staat los van elkaar in mijn hoofd. In mijn hoofd zijn die twee, horen niet bij elkaar. Dus dat staat zo helemaal los van elkaar. En dat houdt ook in dat jij, de prijzen die je hanteert, staat los van wie jij bent. Dus het gaat er veel meer om, oké, maar welke doelgroep lijkt jou echt fantastisch? Ik heb bijvoorbeeld een klant, die heeft als doelgroep de moeders in de bijstand. Dat gaat via een hele andere weg, hè. Dat gaat via, in haar geval, de gemeentes. En het vergt weer een ander soort prijs. Wel een hele goede prijs, maar het vergt, vaak mensen die werken met gemeentes weten het. Duurt heel lang, maar dat is het anders. Maar die vragen een bepaalde prijs. Hè? Daar zit je vaak aan vast. Maar zij vindt het fantastisch. Nou, dan ga je geen high-end prijs vragen, want geen één gemeente gaat je inhuren. Ja? Maar heb jij zoiets van, nou, het lijkt mij fantastisch om met een vergevorderde coach te werken die al, die misschien al 500.000 verdient omzet. En dat lijkt me fantastisch om die te helpen naar 1 miljoen en meer. Ja, dan zit er natuurlijk weer een ander kaartje aan. Dus ik denk dat de eigenwaarde zou ik, mijn advies zou zijn om de eigenwaarde los te koppelen van jouw prijs. Want anders ga je eigenlijk alsmaar, ja, dan is 50.000 al niet genoeg. Dan is 100.000 al niet genoeg. Dus ik zou die twee loskoppelen van elkaar. En veel meer kijken naar wie is jouw ideale klant. Echt, wie denk, oh, lijkt me zo fantastisch als om die te helpen. En wat is de prijskaart die hoort bij die ideale klant? Als je het via zo bekijkt, dan krijg je niet te maken met, oh, dan moet ik misschien low-end gaan. Hè, dat zou best kunnen. Zeker als je met klanten werkt, die niet snel geld uitgeven. Dat betekent dus dat je veel lager mag gaan zitten. Of je zit er tussenin, hè, de tusseninners. Ja, kan ook, helemaal niks mis mee. En die hanteren misschien een paar duizend euro en dat is prima. Of je zit op high-end en ja, je bedient dus die andere, weer een heel ander doelgroep. Dus ik denk dat het niet vanuit binnenuit van wat vind je zelf waard. Hè, want dat heeft niks met elkaar te maken, is mijn mening. Maar veel meer te maken dus met wie wil je bedienen en wat is daar de prijskaartje van. Nou, hoe ik toch weer een boek, De Nieuwe Mens van Auke van der Woud, als je echt houdt hiervan, van nee, ik heb iets met Nederland in 1900. Ik lees er alles van, ik bekijk de video's, nou ja, ik heb laatst weer een site ontdekt, waarbij er, nou, ik weet niet hoeveel video's er staan, dus ik heb nog even, maar ja, ik zou zeker het boek aanraden, Auke de Nieuwe Mens. En om over zijn mening te horen van over hoe het toen ging in 1900. Hè? Want het blijft ondanks dat het een geschiedenisboek is, altijd een mening vanuit degene die het heeft geschreven. En in dit geval Auke. Maar prachtige, prachtige schreven. En ja, heel veel boeken van hem hoor, vind ik heel goed. Dus mocht je dit leuk vinden, je kan je geluk niet op. Auke van der Woud en veel leesplezier. We zijn weer aangekomen bij het einde van deze podcastaflevering. In ieder geval fijn dat je weer geluisterd hebt. Ik hoop dat je het er waardevol vond en er weer inzicht uit hebt gehaald voor jezelf en voor je business. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dan ontvang je een melding wanneer er weer een nieuwe aflevering online staat. Vond je dit een waardevolle podcastaflevering? Dan zou ik het fantastisch vinden als je deze podcast wilt delen op je favoriete social media kanaal. In ieder geval bedankt en tot snel!